Goedemorgen, broeders, zusters, fijn om elkaar weer te ontmoeten. Vorige week waren we ook met elkaar en het is voor mij een voorrecht om u weer te mogen zien deze morgen. Om samen ook het woord van God te openen en te overdenken. En dat wil ik met u doen uit het Lucas-evangelie, het 18e hoofdstuk, Lucas hoofdstuk 18. En ik lees u de eerste 8 versen. Lucas hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 8. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Omdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. De Heer zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Tot zover. Nu zal u niet verbazen, hoofdstuk 18 volgt op hoofdstuk 17. En in hoofdstuk 17 vertelt de Heer Jezus iets over de toekomende dingen. Dat wat er gaat gebeuren met betrekking tot het Koninkrijk van God. Nu ga ik er niet op inzoomen, maar er worden een aantal details beschreven en zaken die gebeuren moeten voordat het Koninkrijk van God wordt opgericht. De discipelen hadden er daar ook moeite mee. De discipelen die dachten dat de Heer Jezus, dat hij inderdaad de koning was, zou zijn. En daar hadden ze hun hoop ook op gevestigd. Maar ja, de weg daar naartoe, daar hadden ze eigenlijk geen visie op. Nee, ze dachten dat de Heer Jezus zo de troon zou bestijgen en het koninkrijk in handen zou nemen. En het de onderdrukking ten einde zou brengen. Nee, de discipelen hadden geen oog voor het plan dat God moest uitwerken ten einde het koninkrijk van God op te richten. Als we even de geschiedenis doorlopen, we kennen het ongetwijfeld, vlak voordat de Heer Jezus gekruisigd wordt, dan zien we dat er een menigte op straat is en de discipelen doen er ook aan mee, Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar het ging anders. Zij wilden een koning zonder oplossing van het probleem. Zij wilden een koning die voorbij zou gaan aan de rechtvaardiging. De Zoon des Mensen is in de wereld gekomen om rechtvaardigheid te brengen. Wat is recht? En zo, de discipelen hadden daar geloof voor, ze stonden allen onrechtvaardig, schuldig, tegenover een rechtvaardig en heilig God. Uiteindelijk, ja, ging de weg zoals het gegaan is. Wij willen niet dat hij koning over ons zij. Weg met hem. En dat is inderdaad de weg die de Heer Jezus is gegaan. De rechtvaardige moest lijden voor de onrechtvaardige, om ons, om u en mij, te rechtvaardigen. Ik zei het al, ook de discipelen hadden daar geen oog voor. Zij wilden een koning zonder deze fase. Zonder deze fase van overgave, van offergave. Ach, later zijn hun ogen ook geopend en we weten dat ook. Maar hier in het Lucas-evangelie zijn we aangekomen bij dat de Heer Jezus vertelt over zijn lijden, over het koningschap. Maar hij gaat niet voorbij aan het lijden en aan het sterven. En als die fase voorbij is, inderdaad, dan wordt het koninkrijk van God op enig moment opgericht. Maar tot nu toe zien we daar nog weinig van. Althans, in deze wereld. Maar u mag zich gelukkig prijzen als u zegt, maar ik ben al een onderdaan van deze koning. Maar dat is een heel ander aspect. Ik wil inzoomen op het 18e hoofdstuk en daar zien we een gelijkenis. Nu vertelt de Heer Jezus meerdere gelijkenissen en vele van de gelijkenissen is een vergelijking. Dit lijkt op. De Heer Jezus wil een bepaalde waarheid illustreren en hij gebruikt daar een voorbeeld uit het dagelijks leven. Dat doen wij ook vaak. Als we iets willen onderbouwen, dan proberen we een vergelijking daarbij te zoeken om iets duidelijk te maken. Nu, dat doet de Heer Jezus ook meerdere malen. En ook in dit hoofdstuk zien we dat hij een gelijkenis vertelt. Maar dit is een bijzondere gelijkenis. Er zijn er wel meerdere hoor, die in dit opzicht een uitzondering maken. Maar deze gelijkenis is niet zozeer van dit is te vergelijken met, maar dit is een contrast. De Heer Jezus die duidt hier een tegenstelling aan, een contrast aan, uitersten. En de hoofdrolspelers in de gelijkenis is aan de ene kant de onrechtvaardige rechter en een weduwe. En aan de andere kant de rechtvaardige vader en de uitverkorene. En die staan tegenover elkaar. Laten we daar even op inzoomen. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En dan komt die vergelijking. Er was een rechter in een stad en hij vreesde God niet en hij had ook geen ontzag voor de mensen. Nu, je zal maar zo'n rechter hebben. Hij komt er ook zelf vooruit. Later zien we dat ook. Een rechter die geen rekening houdt met God en eigenlijk totaal geen empathie heeft met de mensen die hij moet vervangen. Over wie hij moet recht spreken. Nee, dit is een rechter die eigenlijk alleen maar aan zichzelf denkt. Een rechter die gevoelig is voor omkoping. Wat schuift het? Kan mij niet schelen wat er verder gedaan moet worden als ik er maar beter op word. Een rechter die God niet vreesde en totaal geen rekening hield met de mensheid, maar alleen zichzelf in het middelpunt zag. En er was een weduwe in dezelfde stad. Zij kwam voortdurend naar hem toe, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Je moet je voorstellen in die dagen dat het niet zo is dat de rechtzoekende naar de rechter ging, naar het gerechtsgebouw, maar de rechter die kwam vaak in een dorp, in een stad, 2-3 keer per jaar, afhankelijk van de grootte van de stad, afhankelijk van de criminaliteit wat zich voordoet in zo'n stad waarschijnlijk. Maar in elk geval, de rechter die kwam naar het volk toe. En van tijd tot tijd was deze rechter ongetwijfeld in de stad waar deze weduwe woonde. Nu, als je in die dagen een vrouw was, en dan ook nog eens een weduwe, dan had je weinig kans. Dan stonden ze niet voor je klaar. Maar dit was een doortastende vrouw en zij meende ergens recht op te hebben. We weten niet wat voor geschil er speelde, maar in elk geval, zij ging voor recht. En daarvoor moest ze bij de rechter zijn. En die rechter gaf altijd niet thuis. Nou, dan moet je 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden wachten. Is de rechter er weer en die vrouw is er weer. En dat gaat jaar in, jaar uit. En deze vrouw die gaat door. Die gaat door. En op een gegeven moment zegt die rechter van, nou, eigenlijk interesseert er ook helemaal niks. Vers 4 staat, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. Het draait weer om hem natuurlijk. Hij is bang. Zo meteen komt ze nog en slaat ze mij in het gezicht. Ja, hij had kennelijk al een beetje gezien met wie hij te doen had. Het is een vrouw die ging tot het uiterste. Nu, dat risico wilde hij niet lopen en uiteindelijk, om van het gezeur af te zijn, verschafte hij deze vrouw recht. Nu, dat is een beetje het verhaal. Je kunt je fantasie erop loslaten hoe dat allemaal gegaan is. Ik laat het graag aan uw eigen fantasie over. Maar in elk geval, ik stel me voor dat het een beetje op deze wijze is gegaan. En dan komt de toepassing. Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. En dan komt de vergelijking of het contrast. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? God tegenover de onrechtvaardige rechter. God de rechtvaardige. God de heilige. God die geen onrecht door de vingers kan zien. En die klaar staat om recht te doen. Zal hij geen recht spreken, zoals eigenlijk deze onrechtvaardige rechter uiteindelijk door de knieën ging, zal onze God, die ver boven deze onrechtvaardige rechter uitstijgt, niet klaarstaan om recht te spreken. Wat een voorrecht dat wij zo'n God hebben. Wat een voorrecht dat we zo'n rechter hebben. Want als wij voor die rechter staan, nee, dan staan we niet voor, dan staan we niet alleen. Maar dan mogen we naderen tot hem met het offer wat hij zelf gegeven heeft. Onze advocaat geworden. Heer Jezus Christus. Al zo goed heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad. Het staat in vergelijking met de geschiedenis van Mozes, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo zal de zoon des mensen verhoogd worden. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft, gerechtvaardigd wordt. Gerechtvaardigd op grond van het bloed van onze Heer en Heiland. Nee, wij hebben niet te maken met een onrechtvaardige rechter. Wij hebben te maken met een rechtvaardige rechter die geen onrecht door de vingers kon zien. Vandaar het offer. Hij heeft ook een oplossing gegeven. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven. Apostel Paulus zegt later, zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Nee, wij mogen naderen. Ja, in deze gelijkenis God de rechter. Maar in feite is het onze Vader. Ik kom er zo meteen op terug, want dit gedeelte wordt in verband gebracht met het gebed. Maar hier zien we nog de vergelijking tussen rechten. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Wat een positie. Geen arme weduwe. Geen vrouw die in de maatschappij niets te zeggen had. Maar een uitverkorene, uitgekozen, kinderen van God, zonen van God. Andere vergelijking, ja, we hebben een relatie met hem. De gemeente wordt voorgesteld als de bruid. En in die relatie staan wij tot onze God en Vader, die altijd klaar staat om ons te dienen, om ons van diensten te zijn. Vorige week heb ik erbij stilgestaan dat de Heer Jezus zich daarbij de discipelen zich aanbiedt om de voeten van zijn discipelen te wassen. Hij zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. En zo mogen we onze God en Vader ook kennen. Hij staat klaar om u en mij van dienst te zijn. Ach, ik liet mijn fantasie van de week ook even gaan. Ik kan, inderdaad, de gemeente wordt voorgesteld als een bruid. Stel je voor dat een stel pas getrouwd, de eerste huwelijksnacht, en dan s'morgens vroeg, klop op de schouder. De vrouw die vraagt aan de man, Wil je een bakje koffie voor me halen? Ja, dan kun je twee dingen verwachten. Nou ja, zo zijn we niet gedraaid. Of, hij vliegt wel! Hij vliegt wel. Ja. Nou, de heren, hoe het verder in het huwelijk zich ontwikkelt, want dat gaat me verder ook helemaal niet aan, maar als het gaat om onze relatie met God, hij staat klaar om u en mij van dienst te zijn. Wat een voorrecht. Wat een verschil tussen deze onrechtvaardige rechter en God. Wat een verschil tussen deze weduwe en haar positie en de positie die u en ik mogen innemen als de uitverkorenen. Zal God geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ja, we hebben zojuist de geschiedenis van Job gelezen, iets van gehoord. En als het gaat om gebed, en ik wil daar ook op inzoomen zometeen, dan is er soms een wachten. Maar aan de andere kant, in vers 8 staat, ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Ook als het gepaard gaat met wachten, dan mogen we rekenen op recht. Want als het daarom gaat, dan zijn we gerechtvaardigd in de geliefde, gerechtvaardigd in de Zoon van onze God. Maar dan eindigt het met een open vraag. Zal de Zoon des Mensen, als hij komt, en dat verwijst naar de geschiedenis in hoofdstuk 17, met betrekking tot zijn komst, maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Hoe is onze relatie? Ik ben begonnen met dit gedeelte. Vers 1, hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Altijd moet bidden. Nu, wat we van deze vrouw wel mogen leren, is dat zij vasthoudend was. Ze zocht dat waar ze recht op heeft. Hoe is u en mij een relatie? Nu, het gaat er bij u en mij niet om dat we in die zin vasthoudend moeten zijn om recht te ontfutselen aan de rechter. Nee, ik heb al gezegd, de Heer staat klaar, staat spoedig klaar om ons, of staat klaar om ons spoedig recht te doen. Daar hoeven we niet op te wachten. Wij zijn gerechtvaardigd. Paulus schrijft een hele lange brief over, de Romeinenbrief. Nou, dan moet hij de woorden gerechtigheid, rechtvaardigheid maar eens in onderstrepen. Daar staan we in de rechtbank en daar wordt recht gesproken. Gerechtvaardigd uit het geloof hebben we vrede met God. Nee, het gaat, als we iets van deze vrouw moeten leren, heeft het veel meer te maken met een relatie. Dat we inderdaad vasthoudend moeten zijn in ons gebed. Een paar hoofdstukken terug wordt de vraag gesteld in hoofdstuk 11. Heren, leer ons bidden. Heren, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft, wilt u ons ook leren bidden. En dat was naar aanleiding van het gebed dat ze ongetwijfeld gezien hebben in het leven van de Heer Jezus zelf. De intimiteit die de Heer Jezus had met zijn Vader. Een relatie die hij had met zijn Vader. Zo mogen wij ook een relatie hebben met onze Vader. Onderhouden we deze relatie? Hebben wij inderdaad zijn we ons van bewust dat we een vader-kind relatie hebben, dat we hem altijd mogen benaderen? Het zal bij u net zo zijn als bij mij thuis. Ik heb een voordeurbel, maar onze kinderen hebben een sleutel. Die mogen binnenkomen. Ik heb het u eens vaker verteld, als je een bepaald beroep hebt en je zit op je kantoor te werken en staat er op het kantoor verboden toegang of naar een muur op. Verboden toegang, wat is dat dan? Dan luister je en je zit er achter het bordje, zit er wel wat. Er zijn er toch een aantal. Hoe kan dat dan? Er staat verboden toegang, maar er zit er toch een aantal achter het bordje. Er zijn mensen die bepaalde privileges hebben. Nu, zo is het ook bij onze God en Vader, inderdaad. Er is een bordje verboden toegang. Maar er is een privilege voor u en voor mij, voor zijn kinderen. We mogen binnengaan met alle vrijmoedigheid. We hebben als het ware de sleutel gekregen. En hij verwacht ons. Hij staat altijd klaar om voor ons recht te doen. Ook als het betwijfeling is. Ook als er vragen zijn. Ook als we niet meer zien zitten. Hij nodigt u en mij uit. Nee, geen rechtszitting. Maar we mogen Hebreeënbrief schrijft dat wij een voorspraak hebben bij de troon der genade. We mogen binnentreden waar onze hoge priester, en laten we dat even lezen in Hebreeën hoofdstuk 4. We mogen ingaan tot in het binnenste heiligdom om genade en barmhartigheid te krijgen te gelegen tijd. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden, want we hebben geen hoge priester die geen medeleden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in ons alles, die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Zo mogen we binnentreden. Een paar hoofdstuk verder in de Hebreeënbrief. Dat we onze onderlinge bijeenkomst niet moeten nalaten. Maar dat we toe moeten treden. De gemeenschap met onze Heer en Heiland te hebben. Zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Geloven wij nog in deze relatie? Kennen we deze weg? Dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Als we de psalmen lezen, weer de psalmen, de ochtendpsalmen, de avondpsalmen. Hij sluimert, of slaapt. Hij waakt dag en nacht. En hij ziet naar u en mij uit. Om recht te schaffen. Om dat te geven wat ons toekomt. Om dat te geven wat hij bereid heeft in zijn eigen zoon. Zo mogen we tot hem naderen. Nogmaals, onze positie gaat ver uit boven de positie van deze vrouw, van deze weduwe. De gemeente wordt het huis van gebed genoemd. Huis van gebed. Als Petrus op enig moment gevangen wordt genomen, dan wordt er voor hem gebeden. Je kunt het lezen in Handelingen. En dan wordt hij bevrijd uit die gevangenis, je kent de geschiedenis. En waar gaat hij heen? Hij gaat naar het huis waar gebeden wordt. Want dat weet hij. Er is een plek waar de gemeente samenkomt, waar ze voor mij bidden. Het wonderlijke is dat Petrus wordt bevrijd uit de gevangenis. De deuren gaan open, de kettingen vallen af en hij wordt begeleid naar buiten toe enzovoort. En staat hij voor de deur van de gemeente, dan moet hij kloppen. Ja, er werd gebeden. Er werd gebeden voor de vrijlating van Petrus. Nou, er moest nog heel wat gebeuren voordat de deur open ging. Dat is de andere kant. We kunnen ook zo vasthoudend zijn in het gebed en we zeggen dat bidden moet doorgaan. Dat ze geen oog hebben voor de bevrijding, voor de antwoorden die de Heer geeft. Weet u trouwens dat in de Bijbel nergens staat dat onze ogen moeten sluiten als we bidden? En dat we onze handen moeten vouwen als we bidden? Ik zeg wel eens, als we bidden moeten we onze handen open hebben, want dan kunnen we ontvangen. En onze ogen open hebben, dan kunnen we zien wat er gebeurt. Goed, ja, ik weet wel eens van alles over te zeggen natuurlijk, over het handen vouwen en over de ogen sluiten. Want, natuurlijk, ik weet het wel. Het gaat dan ook niet zozeer om een gebaar, maar toch aan de andere kant denk ik van, ja, in onze tradities hebben we misschien wat ingeleverd wat niet goed is. De Heer wil geven. Hij wil recht verschaffen aan u en aan mij. En als die onrechtvaardige rechter dat al doet, omdat hij geen gezeur wil, nou, onze Vader, die is, staat meteen klaar. Want hij heeft ons de hoogste prijs gegeven die ons recht verschaft. En zo mogen we naderen tot onze God en Vader. Nu een bekende gelijkenis, maar altijd weer. Houd moed. Ga door. Ga door. Want, ja, ik zeg het met alle respect, we hebben er geen. Ja, niet van nature. Niet van nature. Dan zijn we geneigd om weg te lopen. Dan zijn we geneigd om als Jesaja, ga weg van mij, ik ben zondig. En Petrus later ook, als hij geconfronteerd wordt met de grootheid van de Heer Jezus Christus. Dan hebben we inderdaad een neiging om ver weg te gaan. Maar de Heer Jezus die laat ons zijn doorboren handen zien. Hij laat ons zijn zijde zien. Hij laat ons zijn bloed zien, waarmee hij de weg bereid heeft. En hij zegt, kom. Kom allen die vermoeid en belast zijn en ik zal jullie rust geven. Ik heb het recht voor jullie verkregen. En zo mogen wij tot de troon van de genade gaan. Nogmaals, van nature, nee. Maar op grond van het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. Ja. En zo mogen we altijd tot hem naderen. Altijd bidden en niet de moed verliezen. Onze Heer en Heiland, die staat daarvoor. Onze rechter. En hij bidt en hij pleit voor ons. Opdat wij deze weg altijd met vrijmoedigheid zullen bewandelen. Ik eindig met u uit het eerste Johannes Evangelie. Of de eerste brief van Johannes. Eerste hoofdstuk. Dit is de boodschap, vers 5. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als we zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Tot zover. Amen.